Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefden, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het derde vers van Psalm 89. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht, daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, wie hun er is, o Heere, met u gelijk te schatten. Het derde van 89. Stellen wij ons onder, met eerbied onder Gods heilig woord en wel uit 1 Timotheüs 1 vers 15 tot en met hoofdstuk 2 vers 8. En daarna doen we belijdenis des geloofs en wij zingen Psalm 2 vers 6. Psalm 2 vers 6, dus niet vers 4, maar vers 6. Vreseren macht en dienst zijn majesteit. Juich bevend op het gezicht van zijn vermogen en kus de zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toren verdelft voor aller ogen. Wij noemden nu 1 Timotheüs 1 vers 15 tot en met 2 vers 8, de 12 artikelen en het zesde van Psalm 2.
Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Den koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde den goede strijd strijdt, houdend het geloof en een goede consciëntie, welke sommigen verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben. Onder welken is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Ik vermaan dan voor alle dingen dat ik gedaan word, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf een gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd, waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen zonder toorn en twisting. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs uit zondag 6. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. En dat een mens, zelf een zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij dan tegelijk waarachtig God zijn, opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven? Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard, daarna door de heilige patriarchen, dat zijn Abraham, Isaac en Jacob, en de profeten, en laten verkondigen, en door de offeranden en de andere ceremonieën der wet laten voorbeelden, en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn zegen af te smeken. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht met deze woorden die we net beleden hebben. Dat is een mysterie, Heere. Dat gij, o Heere Jezus, echt mens bent en dan nog wel een zondeloos mens en tegelijkertijd waarachtig God, en dat in één persoon. Dat zouden wij nooit kunnen bevatten. Alleen maar aanbidden, bewonderen wanneer gij ons uw geest verleent en deelgenoot maakt van hem en al zijn weldaden door een waar geloof. Wij bidden u daar dan ook om, of gij dat eenvoudige geloof wil schenken, opdat we dat nodig mogen hebben. Ja, dat we hem nodig mogen krijgen. En dat hoe langer hoe meer, opdat er een opwas mag komen in de kennis en in de genade die er is in Christus Jezus. Gij zijt de roos van Saron, Heere Jezus. Gij zijt de schoonste van alle mensenkinderen, op wiens lippen genade is uitgestort. Gij zijt de Zoon van God. Gij zijt het die gekomen is naar deze aarde om voor de zonden te lijden en te sterven, die een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht voor een doemwaardig zondaarsvolk. Gij zijt dierbaar. Gij zijt beminnelijk. Gij zijt gepast, Heere Jezus. Gij zijt onmisbaar. Gij zijt uniek. U komt alle eer toe. En wij bidden u of gij toch ons wil helpen om u te prediken. Dat is toch de roeping van al Gods knechten. Wij prediken u Christus en dien gekruisigd. En wij bidden u of gij ons daartoe wil helpen, want wie is tot deze dingen bekwaam? Maar u hebt het ons beloofd, dat u een visser der mensen zou maken. En nu moeten er nog velen gevangen worden in het net van het evangelie. En wij bidden van u of gij daarom aan onze gemeente wil gedenken, aan onze kinderen en kleinkinderen. Of u allereerst redenen wilt nemen uit uzelf om zich over ons te ontfermen, maar ook wilt denken aan het genadeverbond dat betekend en verzegeld is aan onze voorhoofden. De meesten van ons zijn gedoopt, Maar ook als we niet gedoopt zijn, dan worden we er niet van uitgesloten, want we hebben net gelezen dat Gij een God bent die wil dat alle mensen zalig worden. Dat is de geopenbaarde wil van God. Zo wordt Hij ook verkondigd op deze aarde, dat niemand van die boodschap uitgesloten wordt. Ga dan heen en onderwijst alle creaturen, alle volkeren. En u roept het toe, wend u naar mij toe, o alle gij einden der aarde. Laat dan niemand zich uitgesloten voelen van de belofte van het evangelie. Heere, doe ons toch beseffen hoe krachtig het goddeloze ongeloof is. Wanneer wij volharden in het ongeloof, dat wij onszelf erbuiten sluiten. Maar u weet onze dodelijke onmacht. Heere, niemand van ons is in staat om te geloven. Daarom hebben we de levendmaking nodig. En wij bidden u om die levendmaking, of gij ons in onze geestelijke doodstaat wilt opwekken. U hebt het zelf beloofd, dat er een tijd zal komen dat doden de stem van de Zoon van God zullen horen. Die tijd is immers aangebroken, Heere. U hebt het zelf laten zien in dat machtige visioen dat Ezechiël zag van de dorre doodsbeenderen. Dat die beenderen begonnen te leven. En Heere, daarom smeken we van u, doorwaai onze hof. En kom, gij noordenwind en gij zuidenwind. Doorwaai ook onze hof. Met de noordenwind van de ontdekking van wet. Maar ook met de zuidenwind van het evangelie van vrije genade. En dat uw Heilige Geest zich daaraan paren mag. Met name onder onze jongeren. Dat ook het catechetisch onderwijs gezegend mag worden. En het onderwijs op de zondagsschool. En de verenigingen. De opvoeding die ze krijgen thuis in het gezin. Heren, dat de ouders ook nauwkeurig acht geven op de huisgodsdienst. Om met hun kinderen te spreken over de meest belangrijkste dingen. Om de kinderen op te wekken. Om acht te geven op het woord van God. En de genademiddelen vlijtig te gebruiken. De zeilen moeten gehesen worden. Ja, de wind moet komen. Dat is de wind van de Heilige Geest. En wij smeken u daar ook om of gij toch met de wind van de Heilige Geest wil komen. Er wordt immers zoveel arbeid besteed aan onze zielen. En sterk ook degene die daartoe geroepen zijn. Geef bewogenheid aan uw knecht. Geef bewogenheid aan de kerkraad en alle die leiding geven. Het onderwijzend personeel van onze scholen. Ontfermt u zich in het bijzonder ook over ons vaderland. Geef dat we oog mogen hebben voor degene die buiten zijn. Geef dat we ook oog mogen hebben voor de verdrukte kerk. Dat we gemeenschap met hen oefenen omdat ze van dat ene lichaam zijn. Zoals we dat vanmorgen gehoord hebben. En dat we voor hen bidden, Heer, dat doen we dan ook nu. En wij bidden u, geef bewogenheid met hen die in gevangenissen kwijnen. En met name omwille van uw naam, o sterk ze toch. Denk aan die voorgangers, Heere, sterk ze toch. Geef dat we hartelijk met hen verbonden mogen zijn. En we bidden u voor het arme Joodse volk. We hebben vanmorgen dat gehoord dat er Joden zijn die eigenlijk zich niet gedragen als Joden. Omdat ze ten diepste u niet loven. Omdat ze ten diepste u niet nodig hebben, Heere Jezus. O, wij smeken u of gij hem bekeren wilt tot u. Heere, denk ook aan deze wereld, ontfermt u zich over haar. Heel de wereld is in beweging, heel de wereld is gefocust op de machtigen der aarde, hoe zij zich bewegen, terwijl ze in uw hand zijn. En geef dat we dat ook mogen beoefenen, opdat wij niet in paniek zullen raken en altijd zullen belijden, de Heere regeert. Maar desalniettemin mogen we u smeken of gij met de groten der aarde zij wilt zijn. Omdat u immers wil dat alle mensen zalig worden. Dat zij de ruimte zullen geven voor de prediking van het heilig evangelie. Heere, denk ook aan onze overheid, ons koninklijk huis. Ontfermt u zich over haar. We bidden u in het bijzonder ook voor onze generale synode die deze week weer zal vergaderen. Ook onze broeder van Staveren die afgevaardigde is. Wilt u hem ook helpen in dit veelvuldige werk, verantwoordelijk werk. Heren, gedenk het moderamen. Wilt u ze helpen om leiding te geven. En geef, heren, dat onze kerken toch gehoorzaam mogen blijven aan uw woord of terug mogen keren naar uw woord. Heren, geef dan ook vrijmoedigheid om te waarschuwen. Bewaar ons allen voor de zonde, bewaar ons voor ijdele woorden en ijdele gedachten. Ook uw knecht, zalf hem toch met de Heilige Geest. En verhoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 40, vers 4, 5 en 8. De Heere zegene u en uw gaven. 4, 5 en 8 van Psalm 40. Zingen wij straks de lofzang van Zacharias. En daarvan het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn genaald redden zou. Van onze hateren breed geweld, nu blijkt zijn onverwrikbare trouw. Nu toont hij zijn barmhartigheid, van ouds de vaderen toegezeid. En dat hij wil gedenken aan het heilverbond, aan die gestaafde eed, die hij wel eer aan Abraham deed, aan zijn verbond dat van geen wankelen weet. Het tweede vers van de lofzang van Zacharias na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de schriftlezing die we vanmiddag gelezen hebben, had ik in het begin van de week al uitgekozen. En toen viel het mij op, toen ik gisteren de krant las, dat 1 Timotheüs 2 vers 1 tot en met 8 ook gelezen is tijdens de inauguratie van Donald Trump. En toen ik nog een beetje na zat te denken over de aanloop van deze preek, toen dacht ik, wat is dat toch een gepast woord dat een van de voorgangers las, bij alle kritiek die je kunt hebben uiteraard, en ook terecht denk ik, dat toch het woord van God geklonken heeft wereldwijd. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen. En dan wordt er een speciale groep genoemd. En ik denk dat die voorganger daarom dat gedeelte ook gelezen heeft. Voor koningen. En allen die in hoogheid gezeten zijn. Opdat wij een gerust en een stil leven leiden mogen. In alle godzaligheid en eerbaarheid. Amen. Amen. Dat is zo. Dan mag je gerust om bidden, hè, dat een koning of een overheidstafel gebruikt wordt. Maar dan komt het eigenlijke motief in vers 3. Want dat is goed en aangenaam voor God en onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Dat is het eigenlijke motief waarom wij moeten bidden voor de overheid en voor de groten der aarde. Omdat God wil dat alle mensen, allerlei soorten mensen, zalig zullen worden. Denken we daar ook aan, nu Donald Trump is aangesteld als de president van Amerika, de zogenaamde eerste man van de wereld, zoals hij zich pretendeert. Maar dat wij dan ook daaraan denken, ook aan onze eigen overheid, straks de komende verkiezingen, dat dat zij gebruikt mogen worden om ruimte te scheppen, dat het koninkrijk der hemelen zal komen. De Heer is er niet van afhankelijk uiteraard, maar Gods woord roept ons daartoe op. En ik heb uiteraard dit schriftgedeelte gekozen vanwege vers 5, omdat in vers 5 staat, want er is één God en er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus. Dus als het gaat om hoe moet ik dan zalig worden? Nou, alleen door die ene middelaar, die unieke middelaar, die unieke zaligmaker, die enig is in zijn soort. Er is er geen tweede te vinden op de aarde. De schoonste van alle mensenkinderen, de roos van Salomo, van Sarom, de meerdere Salomo, de koning der koningen, de middelaar Gods en der mensen, onze Heere Jezus Christus, dat schrijven we boven de prediking, de middelaar Gods en der mensen, onze Heere Jezus Christus. Drie gedachten, we staan stil bij zijn hoedanigheden. Ten tweede zijn genadegaven en ten derde zijn geloofsbrieven. De middelaar Gods en der mensen, onze Heere Jezus Christus, zijn hoedanigheden en dat zijn de vragen 16 en 17. En dan zijn genadegaven, dat is vraag 18. En dan zijn geloofsbrieven, dat is vraag 19. Dus allereerst staan we stil bij zijn hoedanigheden. We hebben immers gezongen, gemeente. Wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? En dat gaat om die unieke zaligmaker, geliefd. Die middelaar Gods en der mensen. Namelijk, zegt Paulus, de mens, Christus Jezus. In Timotheüs 2 vers 5 benadrukt Paulus dat dus. Het mens zijn van Christus. Onze kanttekeningen zeggen daarbij, dit zegt Paulus niet om zijn godheid van dit middelaarsambt uit te sluiten. Want hij is God, geopenbaard in het vlees. En God heeft door zijn bloed zijn kerk verkregen. Maar hij benadrukt hier zijn mens zijn om aan te wijzen dat hij in zijn menselijke natuur het rantsoen heeft betaald. Dat is een hele belangrijke opmerking. Dat staat trouwens ook in het vervolg van 1 Timotheüs 2. Er staat in vers 6, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd. En dan zegt Paulus, waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Een leraar der heidenen, in geloof en in waarheid. Dus Paulus die voelt zich geroepen om dat te prediken, gemeente. Dat is de roeping van al Gods knecht. Dat hij mens geworden is. Om allerlei soorten mens, die tot het geloof in hem gebracht zijn, die door zijn offer vrije toegang hebben gekregen, zalig te maken. Waarom moet hij dan mens zijn? En dan nog wel een rechtvaardig mens, zo vraagt onze catechismus zich af, om u te onderwijzen. Waarom moet dat nou? Weet u het antwoord? Het gaat om het recht Gods. Zullen we dat onthouden, gemeente? Dat aspect raken we kwijt. Ga dat nou maar eens na als u tijdens huisbezoek gevraagd wordt naar het geestelijke leven. Het is natuurlijk heel verdrietig dat de meesten moeten zeggen in ons midden dat zij geen geestelijk leven hebben. Dat moet je niet zeggen en dan vervolgens zeggen, zal ik de koffie alvast inschenken? Dat is natuurlijk heel erg. Daar moet je over nadenken. Als je huisbezoek krijgt, ja, nou gaan ze aan mij vragen of ik iets van het geestelijke leven ken. En dan moet ik het weer zeggen na 2 jaar dat er niks gebeurd is. Ouderen in ons midden. Als ik op bejaardenbezoek kom en u bent weer een jaar gespaard. Dat is schuld. We moeten ons niet direct verschuilen achter onze onmacht. Maar dat is schuld. Maar als er dan gesproken wordt van het geestelijke leven, welke plaats neemt dan het recht van God in uw denken? Want de Heilige Geest verlicht toch je verstand wanneer je geestelijk leven krijgt en dan krijg je kennis van God en goddelijke zaken. Dan krijg je vooral kennis van het recht van God. Daar gaat het ten diepste om. Dat het recht van God verheerlijkt wordt in je leven. Niet aanvaken nu. Niet denken van dat is dogmatiek. Dat is geen dogmatiek. Dat is juist praktijk. God die wil zijn recht weer terug. Hij heeft recht op je. Jonge mensen, dat betekent dat, hè? Het recht van God. Dat gaat echt niet aan jou voorbij. Hij heeft recht op alles van je. Je ogen, je oren, je mond, je lichaam, je denken, je geld, je bezittingen. Overal heeft hij recht op. En dat op zo'n manier dat je dat echt ook voor de volle 100% aan hem teruggeeft. Wat je hem ontstolen hebt door de zonde. En wat verdwenen is als sneeuw voor de zon. Wat je hem niet terug kunt geven. Dus je hebt een borg nodig. Ik weet nog wel dat die collega dat vertelde. Dus die is nu predikant. Dat hij handelsreiziger was. En toen moest hij voor de handel naar Nieuw-Zeeland. Had al zijn papieren in orde. En toen kwam hij voor het douaneloket. Meneer, mag ik uw papieren? En hij gaf zijn papieren. En toen zei de douanebeambte: wie is uw borg? Hele rare vraag voor een douanebeambte, nietwaar? Maar dat doen ze in Zeeland. In Zeeland willen ze weten wie je borg is als je in dat land schade berokkent door een auto-ongeluk bijvoorbeeld. Dan willen ze weten wie dan voor je instaat. Wie is uw borg? Nou, daar had hij niet op gerekend, want dat werd bijna nooit gevraagd. Al de papieren waren in de orde. Maar hij kon niet zeggen wie zijn borg was. Dus ja, meneer, dan komt u Nieuw-Zeeland niet in. Dus hij moest terug naar het hotel, daar op de luchthaven. En met Nederland contact leggen. Ja, ik moet een borg hebben. Ja, we maken het wel even in orde. En die collega vertelde dat dat voor hem eigenlijk de eerste keer was dat hij zich ervan bewust ging worden dat hij het hemelse Kanaan niet binnen kan komen als hij daar geen antwoord op kan geven. Wie is je borg? Aan welke eisen moet hij dan voldoen, die borg? Aan de eisen van Gods recht. En dat betekent dat hij dus voor 100% mens moet zijn. Echt waarachtig mens. En dan nog wel een zondeloos mens ook. Een rechtvaardig mens. Waarom dan? Omdat God overal recht op heeft. Hij heeft recht op de volkomen gehoorzaamheid aan de heilige wet van God. En die moet volbracht worden. Die kunt u, die kun jij niet volbrengen. Echt niet. Nog geen seconde. In de allerheiligste verrichtingen zelfs niet. Daarom moet je een borg hebben. Nou, hier wordt hij u gepredikt. In de eisen die Gods recht aan hem stelt. Mens, dat is hij geworden. Uit een vrouw. Uit Maria. En hij is rechtvaardig mens. Allereerst is hij volkomen gehoorzaam geweest tijdens zijn rondwandeling op aarde. Heeft hij gezegd in Johannes 8 vers 46. Wie van u overtuigt mij van zonde? En hij keek al zijn mensen aan die om hem heen stonden. Toen werd het stil. En later zegt Paulus in Hebreeën 7 vers 26. Zodanig een hoge priester betaamt ons heilig. Onnozel, dat betekent onschuldig. Onbesmet. Geen vlekje kun je op hem aanmerken. Afgescheiden van de zondaren. Zo volstrekt anders en hoger dan de hemelen geworden zijnde. Dat betekent, zijn gehoorzaamheid is gestegen tot in de hemel. En door God geroken. Zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. Jesaja 11. Dus daar voldoet hij aan. En dan het tweede is, waarom hij mens moet zijn, dat is om daadwerkelijk die straf te dragen. Want hij moet wel die straf wegdragen in zijn menselijke natuur, in zijn vlees. Hij moet dat ook daadwerkelijk voelen. Opdat wij niet aan de eeuwige verdoemenis onderworpen zouden worden. En ten derde moet hij mens zijn, ook in de toepassing van het heil. Want daar, dat hoort ook bij de eis van de wet. Want kijk, die wet die zegt, er moet betaald worden. De straf moet weggedragen worden. Er moet gehoorzaamheid zijn. Nou ja, dan zal die wet, die zal dan letten op de borg, op de Heere Jezus. En als die wet daar dan op let, dan moet die wet wel zeggen, ja inderdaad, hij voldoet volkomen aan de wet. Maar dan gaat die wet wel zijn blik verleggen naar die mens die nog in zijn verdorvenheid en zijn goddeloosheid ligt en leeft. En dan zegt die wet, ja maar luister eens goed, daarmee heeft die mens dat nog niet. Wat u hebt, dat heeft die mens dan nog niet. Kijk, en daarom zal hij ook die arme zondaar wederbaren door zijn geest. En hem doen delen in die verworven gehoorzaamheid. Zodat hij in Christus wordt ingelijfd door een waar geloof en volkomen gehoorzaam is aan de wet van God. Dus daarom moet die mens zijn. Wie is uw borg? Hij moet mens zijn. Hij moet zondeloos mens zijn. Maar daar ben je niet klaar mee. Hij moet ook waarachtig God zijn. En dan komen wij vraag en antwoord 17. Waarom moet hij dan ook waarachtig God zijn? En opnieuw, dan beamen we weer die psalm. Wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? Hij is namelijk niet alleen waarachtig en rechtvaardig mens, maar ook waarachtig God. En dat nog wel in één persoon. Hij is God. Hij is er. Laat dat uw vreugde zijn, arme zondaar in ons midden. Hij is waarachtig God. Niet zoals Arius dat zei. Arius die zei, het is een mens geweest, een gehoorzaam mens, die goddelijke gaven heeft gekregen. Een misleidende duivelse leer. Hij is God. En dat moet hij ook zijn. En waarom moet hij dat zijn? Om een offer te kunnen brengen van oneindige waarde. En dat in 33 jaar tijd. Want de Heer Jezus is 33 geworden, jongens en meisjes. Als iemand op 33-jarige leeftijd sterft, dan zeggen we allemaal, ach, wat was die nog jong. Dat was met de Heer Jezus ook het geval. Maar de Heer Jezus heeft in die 33 jaar tijd wel een offer gebracht van eeuwige waarde. Ik weet nog goed dat dat voor een ogenblik voor me open ging. Dat is al jaren geleden. Dat was tijdens de catechisatie van Verossum. En dat Verossum heel eenvoudig ons dat uitlegde. En ik had het misschien al 10 keer gehoord, maar toen hoorde ik het eigenlijk voor het eerst. Dat hij nou een offer heeft gebracht van een oneindige waarde. Moet je over nadenken. En dat in zo'n kort tijdsbestek. Omdat hij waarachtig God is. Er is een middelaar Gods en der mensen. Toen die handelsreiziger in Nieuw-Zeeland dat hoorde en de zaak was klaargemaakt, dat was natuurlijk een zakelijke aangelegenheid, toen kon hij met die papieren naar de douaneambten. En de douaneambten zei na een aantal dagen: en hebt u een borg? Ja, ik heb er een hoor. Dit is mijn borg, hier zijn de papieren en de bewijzen. U wordt toegelaten tot Nieuw-Zeeland. Je kunt van alles en nog wat hebben of denken te hebben, maar het gaat om de kennis van de borg, hoor. Denk maar aan de worsteling van Hiskia op zijn ziekbed. Dat hij worstelde: Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. En hebt u daar wel eens over nagedacht, gemeente, waarin de voortreffelijkheid van zijn persoon uitblinkt als het gaat om zijn goddelijke natuur? Hebt u wel eens erover nagedacht wat Ursinus zegt in zijn catechismusverklaring, dat God de schepper zelf leidt? En dat dat veel meer betekent dan de vernietiging van alle schepselen en alle engelen. Wat is dat toch een ontzaglijke zaak geweest toen tijdens de zondvloed het merendeel van de mensheid verdronk. Wat is dat een ontzaglijk lijden geweest. Maar het weegt niet op tegen het lijden van de schepper zelf. Is hij dan de schepper, dominee? Johannes 1. Johannes 1. Waar het gaat over het vlees geworden woord. En dat door dat woord, door hem alle dingen gemaakt zijn. En dat diezelfde schepper dus leidt. En dat laat ons zien wie de Vader is. Niemand heeft ooit God gezien. Maar hij die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Die heeft hem ons geëxegetiseerd. Die heeft hem ons uitgelegd. Die heeft laten zien wie de Vader is. Dat de Vader zijn eigen lieve Zoon heeft afgestaan in zijn oneindige zondaarsliefde. En dat hij door zijn geest zondaar een deelgenoot gaat maken van deze zaligheid, zodat het waar gaat worden wat Jesaja zegt: Heere, onze gerechtigheid. We gaan naar onze tweede gedachte, zijn genadegaven. Nu duidelijk geworden is, gemeente, wat voor een middelaar en een verlosser een arm en een verloren zondaar nodig heeft. En ons bekend is dat hij niet onder de mensen te vinden is. Dan zal hij ons op de een of andere wijze geschonken moeten worden. Dat kan een kerkraad niet, dat kan een dominee niet. Dat kan alleen en dat doet alleen God. Kijk, en daar is een zondaar zich dan ook van bewust als hij in het dal van Achor terechtkomt. In het dal van de veroordeling. Want dat is die leerling, die is een veroordeelde. Zondag 5. En die wordt ingeleid in dat goddelijke recht. En in dat dal van Achor, dat herinnert aan de geschiedenis van Achor die gestolen heeft, Achan, in Jericho, en die daar gestenigd is. Daar gaat die deur der hoop open. Daar. Ja, maar Achan werd gestenigd. Ja, dat moest. Want er moest aan het recht van God voldaan worden. En daarna kon Jozua weer optrekken naar het stadje Ai. Voel je de spanning? Voel je de spanning? Dat moest.
Die middelaar Gods en der mensen, die moet niet gestenigd worden, maar die moet gekruisigd worden. Die moet aan het recht van God voldoen. En dan gaat die deur der hoop open. Dan zal hij van God de Vader geschonken worden. Van achter het recht van God vandaan. En dat is voor een arm en een verloren zondaar een grote verborgenheid. Hoe zal ik ooit zalig worden? Dat moet God doen. God moet mijn ogen daarvoor openen. God moet mij laten zien die ladder Jacobs die van boven naar beneden getrokken wordt naar de aarde toe. Waardoor er een mogelijkheid is dat ik met God verzoend kan worden. God zendt zijn zoon uit die hoge hemel naar deze lage aarde. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Onder de vloek van de wet. Opdat zondaren die daar liggen veroordeeld onder de vloek van de wet verlost kunnen worden. God maakt dat bekend. Door het evangelie. Eerst voorwerpelijk. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Dat zijn ouderwetse uitdrukkingen, dominee. Ja, dat weet ik ook wel. Toch moet je ze onthouden, hoor. Want je kunt zo makkelijk daar de dingen in inpakken. Voorwerpelijk, dat is het voorwerp van het geloof. Wat je dient te geloven tot je eeuwige zaligheid. Wat moet ik geloven, dominee, tot mijn eeuwige zaligheid? Dan gaat het er eerst om dat je dat hoort verkondigen. Nou, dat hij, zegt onze catechismus, dat hij het is. Wie, wat? Nou, dat hij die middelaar is. Onze Heere Jezus Christus. Het woordje onze, dat is niet overbodig, gemeente. Dat is de geloofsbelijdenis die de kerk van alle tijden beleidt. Zij omhelzen daarin de Heere Jezus. Onze Heere Jezus Christus. Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Hij wordt geschonken in de belofte van het evangelie. In de prediking van het evangelie. De prediking van het evangelie. Kom ik straks nog wel even op terug. Maar dat is de schenking des vaders. In de belofte. En in die belofte ligt onze Heere Jezus Christus verklaard. En dan haalt hier onze catechismus 1 Korinthe 1 vers 30 aan. En dat is een hele belangrijke tekst. Ik laat die tekst ook altijd door de catechisanten uit het hoofd leren. Hij is ons geschonken. Hij is ons geworden, zegt Paulus daar. Tot wijsheid. Wij ook zo dom. Wij ook zo dom. Ja, in de weg van de ontdekking maakt de Heere je dom, hoor. Het is geen boekenwijsheid. Het is geestelijke kennis die je op moet vergaderen in Gods huis. Tot wijsheid. Hoe moet ik ooit zalig worden? Tot wijsheid. De grote leraar der gerechtigheid is Christus. Dat is de allerbeste prediker, geliefden. En hij is gekomen naar deze aarde om bekend te maken wat hij van de Vader gehoord heeft. Dat zegt hij zelf. En om de Vader te verheerlijken. En hij gaat je bekend maken hoe je zalig kunt worden tot verheerlijking van de Vader. Op zijn lippen is genade uitgestort. Tot wijsheid. Dat is vooral zijn profetisch ambt. Tot rechtvaardigheid. Omdat hij de rechtvaardigmaker is. Omdat hij een oneindige rechtvaardigheid door zijn lijden en sterven verworven heeft. dat kleed der gerechtigheid genaaid heeft door zijn verdiensten. En terug gaat geven wat een doemwaardige zondaar verloren heeft in Adam. Waardoor hij rechtvaardig zal zijn voor God, ontslagen zal worden van de strafschuld en een recht zal ontvangen op het eeuwige leven. Dat is een hele volle mond natuurlijk. Dat wordt allemaal uitgewerkt straks in onze catechismus. Maar hij is gegeven tot rechtvaardigheid hoor. Echt. Zacharia 4 bijvoorbeeld. Daar zie je dat heel mooi. Als Jozua de hoge priester daar met zijn vuile kleren staat voor het aangezicht des Heren. Onze kanttekeningen verklaren dat zo prachtig. Dat Christus dat is. Dat Jozua daar voor Christus staat en dat Christus het bevel geeft. Doe die vuile kleren uit en doe hem de mantel der gerechtigheid om. Tot rechtvaardigheid. Om zo voor God verklaard, rechtvaardig verklaard te worden. Zijn priesterlijk ambt is dat vooral. Hoewel je de ambten niet van elkaar kunt scheiden. Tot heiligmaking. Omdat hij, dat is dus de Heer Jezus, ook onze heiligmaker is. Omdat hij intrek neemt in het zondaarshart. Om dat goddeloze verdorven bestaan aan te pakken. Om dat te genezen, om dat te heiligen. Door de Heilige Geest hem van zijn onreinheid te verlossen en de kracht van zijn verdorven natuur te doden en af te breken, geliefden, en gelijkvormig te maken aan het beeld van God. Dat is vooral zijn koninklijk ambt. Ja. Profeet, priester en koning liggen hierin. En dan om zo gebracht te worden tot een volkomen verlossing, zegt de catechismus hier ook. Voorwerp van het geloof. Ga samenvatten. De Heere Jezus. Waarachtig mens. Rechtvaardig mens. Waarachtig God. Profeet, priester en koning. Wijsheid, rechtvaardigheid, heilig maken. Een volkomen verlossing. Een volkomen zaligmaker. Nou even een verschilletje. In 1 Korinthe 1 vers 30 staat geworden en hier staat geschonken. Hier in de catechismus. Nou, daar zit echt wel verschil in. Ik las bij Ursinus dat het woordje geworden vooral ziet op in de stilte van de eeuwigheid. Dat hij het daar geworden is. In de stille raad des vredes, wat ik net samengevat heeft. En in de tijd is het werkelijkheid geworden. Geworden. En dan het woordje geschonken. Geschonken, dat is vooral in het genadeverbond. In de bediening van het evangelie wordt hij daadwerkelijk geschonken. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, namelijk zijn geloofsbrieven. Wat zijn dat geloofsbrieven, jongens en meisjes? Nou, als wij klassesvergaderingen hebben van de klasses Rotterdam, dan worden er altijd 2 of 3 van onze gemeente afgevaardigd. De dominee, een ouderling en een diaken. En dan krijg je een geloofsbrief mee. Een lastbrief. En op die brief staat dan precies wie er afgevaardigd is. En dan word je toegelaten op de klasses. En dan krijg je stemrecht op de klasses. Dat is een geloofsbrief. wettig afgevaardigd van de gemeente van Barendrecht. Wat zijn de geloofsbrieven van de Heere Jezus? Wettig afgevaardigd van de Vader. Laat uw brief eens zien, uw geloofsbrief. Dat geldt ook voor de arme zondaar, die met deze wetenschap werkzaam gaat worden. Hoe weet gij dat? Zo zegt de leraar. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen, profeten enzovoort. Dat zijn de geloofsbrieven van Christus, geliefden. Dat zijn ook de geloofsbrieven van de ware gelovigen. Dat is het woord dat eenvoudig ons aantoont dat Hij, de middelaar Gods en der mensen, is. Dat zijn de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament. Maar dan moet je wel goed lezen hoor in onze catechismus, want in onze catechismus wordt wel gezegd het heilig evangelie. En dan vooral dus het evangelie in de Bijbel. Dat laat ons die blijde boodschap zien. Wat de herders horen in de velden van Efrata, want ziet, ik verkondig u een blijde boodschap. Er staat in het Grieks, ik evangeliseer u. Een blijde boodschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Dus dat is een bepaald bestanddeel in het Oude en in het Nieuwe Testament. Dat evangelie der zaligheid. En Ursinus die schrijft dan dat de zaligheid beloofd wordt aan allen die geloven en zich van harte bekeren. Dat klinkt voorwaardelijk. Dat wordt natuurlijk niet zo bedoeld als een voorwaarde die de mens op moet brengen. Dat is een gave van de Heilige Geest. Maar in die weg wordt het wel ons deel. En ik herhaal het nog een keer wat Ursinus zegt. Namelijk, degene die geloven en zich van harte bekeren. Dat hoort bij elkaar, geloof en bekering. Als een vrucht van de wedergeboorte. Dat kun je niet los van elkaar koppelen. Het echte geloof openbaart zich in de daadwerkelijke bekering tot God. Als een vrucht van de wedergeboorte. En die delen in die zaligheid. Nu gaat het natuurlijk in de toepassing voor je eigen hart en leven om meer dan alleen maar het horen van de uitwendige prediking van het evangelie. Dat heb je nou gehoord. Je hebt gehoord dat Hij mens is, waarachtig en rechtvaardig, en dat Hij God is, en dat Hij bedeeld is met gaven van wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Dat evangelie wordt gepredikt. Er is een borg, er is een zaligmaker. Dat wordt ons allen gepredikt. De uitwendige bekendmaking van het heil. Maar dat moet inwendig. In het hart en leven van arme verloren zondaren zijn uitwerking krijgen door God de Heilige Geest. Nou moet je niet afhaken, nou moet je juist goed luisteren, want daaraan kun je jezelf ook toetsen, dat je zegt, hoe staat het erbij met mij? Want als je alleen maar afgaat op de uitwendige prediking, dan ga je voor eeuwig verloren. En dat maakt nou juist de ernst uit, wanneer je onder een prediking mag komen waar dat ook gezegd wordt. Dat roept bij ons vijandschap op, van nature. Hou dat goed in de gaten. Wij willen graag met die uitwendige prediking van het evangelie aan de haal gaan. Echt waar. Heb je daar helemaal niks aan dan, dominee? Dat zeg ik niet. Maar buig je knieën en dan zeg je, Heere, hij moet nou persoonlijk ook de mijne gaan worden. Door een waar geloof. Kijk, en dan kom ik even terug op dat woord evangelie. Want waar staat dat tegenover? Dat weet je wel. Tegenover de wet. Wet en evangelie. Dat wordt ons gepredikt. En als het gaat om de toepassing van het heil, dan gebruikt de Heilige Geest ook deze beide elementen uit de Heilige Schrift. Wet en evangelie. En wij zijn dikke vrienden met de wet, hoor. Omdat we geboren worden met de wet. Paulus zegt in Romeinen 2, vers 15, dat wij de wet van nature in ons hebben. Dat is ons geweten. En let maar eens op alle godsdiensten in deze wereld, jongelui. Ze zijn allemaal wettisch van karakter. Je moet van alles doen. En ook in het protestantisme, ook in het gereformeerd protestantisme kom je dat tegen. Ook in de gemeente van Barendrecht, omdat het in ons hart leeft. En let er maar eens op als je een ongeluk meemaakt of je wordt ziek. En je voelt dat je geweten gaat spreken, dat je bekeerd moet worden. Maar ga je... Hoe ga je daarop reageren? Wettisch. Je gaat wat doen. Wees maar eerlijk. En hoe komt dat? En dan kom ik bij het woord evangelie. Omdat het evangelie verborgen is. Voor een geestelijk dode zondaar. Hij weet niet hoe hij zalig moet worden. Hij weet niet wat geloven is. Echt niet, hoor. En als hij denkt dat hij het weet, dan is dat het historisch geloof. Want dan zegt hij, nou, geloven, dat is toch gewoon dat ik geloof dat hij bestaat. En dat hij voor de zonde gestorven is. Maar hij weet niet wat het waarzaligmakende geloof is. Dat is zo'n wonderlijk ding. Daar gaat zondag 7 natuurlijk over. Dat wonder om uit de ziel te treden. Om alles te verloochenen van de wet. Alles te verloochenen van mijzelf. Alles kwijt te raken van mezelf en te sterven aan de wet. Te sterven aan ook maar ene mogelijkheid om door de werken van de wet God aan mijn kant te krijgen. Maar dat is wel de zaak waar het om gaat. Om te sterven aan de wet, opdat ik Gode leven. Door het evangelie. De wet leert ons wel wat God eist. Maar de wet zal mij nooit geen kracht geven. Om dat op te kunnen brengen. Nooit en te nimmer. De wet zal nooit geen oplossing aanreiken om dat te volbrengen. En daarom hoor je dat zo vaak, hè? Een uitgewerkte zondaar. Ben je al uitgewerkt? Ben je al vastgelopen met alles van jezelf? Heere, ik weet het niet meer. Ik moet verloren gaan. Heere, die wet die achtervolgt me. Die wet die eist mij op. Die wet die sleept mij naar het schavot. Die wet die wil me aan de paal hebben. Die wet die wil me doden. Ja, dat is ook zo. Die moet je doden. Ik weet het niet meer, heren. Ik kan het niet meer. De 5 nieten van Schottinghuis worden dan praktijk geliefden. Maar in het vastlopen van die zondaar. Gaat God spreken. En wat gaat God dan zeggen? Ik zal. Daar heb je de belofte van het evangelie. Is je ziel wel eens opgesprongen van vreugde toen je die belofte hoorde? Aan het eind gekomen van al mijn kunnen en dat toen dat genadeverbond begon te spreken. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Vanaf het paradijs staat hier in vraag en antwoord 19. En dan de heilige patriarchen. Ik zal u tot een groot volk maken. Tegen Abraham. Tegen Isaac. Tegen Jacob. En daarna de heilige profeet. En daarna ook in de offeranden en de andere ceremonieën der wet. Iemand reikte mij aan hoe Theodorus van de Groe in zijn catechismus begint met het voorstellen van het brandofferaltaar. Dat brandofferaltaar dat bestond uit 2 elementen, namelijk uit hout en koper. En dan zegt van de Groe, dat hout dat ziet op zijn menselijke natuur en het koper ziet op zijn goddelijke natuur. Prachtig. Maar dat ziet natuurlijk een blinde zondaar niet. Dat moet aan je geopenbaard worden. Dat moet bekendgemaakt worden. Jazeker, daar is de dienaar des woords voor. Om dat ook uit te leggen. Maar daar heb je de verlichtende werking van de Heilige Geest voor nodig. Om dat daadwerkelijk te horen. Hier in je hart. Dat de belofte van het evangelie klinkt. Dat God spreekt tot je ziel. Ik ben uw heil alleen. Ik zal. Die belofte van het heilig evangelie. De wet die zegt, doe dat. En gij zult leven. Maar het evangelie zegt, leef. En je zult het doen. Dan gaat het vanzelf. Het evangelie wekt tot het leven, geliefden. De wet is de bediening van de dood. Dat is nodig om echt te sterven aan de wet. Anders blijf je maar aan het ploeteren en blijf je het maar van jezelf verwachten. Maar het evangelie is de bediening van het leven. Kijk, en dat alles wordt je nou deelachtig door het geloof van God geschonken in de belofte van het evangelie. Kijk, en die belofte, die wil geloofd worden. O Gode, zij dank, daar zorgt de Heer nu zelf ook voor. Zondag 7. Om dat deelachtig te mogen worden, ben je nieuwsgierig. naar de verklaring van zondag 7. Amen. Eindigen met gebed. Heere, hartelijk dank dat Gij ons geholpen hebt. Wilt U het woord ook achtervolgen met Uw onmisbare zegen? Schenk ons de verlichtende werking van Uw Heilige Geest. Ga met ons als we deze week weer ingaan. Sterk ons tot de arbeid en ook wanneer we niet meer werken. Wilt U ons dan ook nuttig bezig doen zijn, maar bovenal dat wij onze ziel mogen wegdragen als een buit. Heere, wilt U genadig onze zonden vergeven in en door het dierbare bloed van Uw lieve Zoon. En hoor ons dan uit genade. Amen. Zingen het 13e vers van 21. Verhoog, o Heer, Uw naam en kracht. Thank you. graag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.